Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Carlos Sainz was dit hele weekend goed, maar hij was eigenlijk gewoon niet goed genoeg.
Silverstone heeft de buzz. Je hebt circuits, die hebben de buzz niet, maar dat heeft Silverstone zeker wel.
Maar ze hebben natuurlijk wel Leclerc weer in een lastig pakket gebracht.
Hij liet zich daar toch een beetje, ik wil niet piepelen, maar ja, had agressiever gekund. En het miste een beetje scherpte, vond ik.
Zeker als je in het grim komt, dan is het natuurlijk heel risicovol dat je hele helm begraven wordt in het grim.
Dus dit was eigenlijk gewoon een race waarin alles tegen zat voor Verstappen.
Oh my lord!
We needed a bit of luck.
Oh my god!
Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij de Grand Prix van Groot-Brittannië... Ja, daar gaan we op terugblikken, Joost. En dat doen wij vanuit een...
Fiat 500, ja. Huurauto.
Wij kijken uit op het circuit, op Silverstone, want we zijn natuurlijk in Engeland... waar wij natuurlijk een spectaculaire race hebben gezien... Maar we gaan het niet met z'n tweeën doen, Joost, in deze Fiat 500. Dat doen we ook met Patrick Moeken natuurlijk.
Ja, goedenavond jongens. Wat een wonder dit, hè? Techniek staat voor niks tegenwoordig.
Nee joh, dit kan allemaal. En normaal gesproken dan zou mijn intro stoppen. Maar onze verloren zoon is terug. Hij is er weer.
Hoop Jazeker. Hij is er weer. Goedenavond, heren.
Ja, fantastisch. Hoop in. Geweldig dat je erbij bent. Waar was je nou al die weken? En ja, overleef je dan een beetje allemaal?
Hou op joh, veel reizen, heel veel op reis geweest. De quarantaine in Hongkong is nog steeds daar. Het begint een beetje eentonig te worden dat ik hier keer over moet beginnen. Maar het is nog steeds daar. Dus het moment dat we besluiten om de grens over te steken, Hongkong te verlaten. Jij moet je natuurlijk wel het maximale eruit halen. Dus we zijn al een aantal weken op pad met de familie. En we zijn nu in Nederland. Dus ik zat vanmiddag en het hele weekend eigenlijk bij Viaplay in de studio. Dus dat was erg leuk.
Ja, precies. We hebben je natuurlijk in de studio gezien en ik denk ook heel veel luisteraars. Dus we hebben al een deel van jouw verhaal gehoord, maar we gaan het hebben over die Grand Prix, Joost. Het was ongelooflijk wat we hier hebben meegemaakt. We hoopten eigenlijk voorafgaand dat het vooral ging regenen, maar de spektakel kwam vanuit een hele andere hoek.
Ja, ik laat ik beginnen met, want daar moeten we natuurlijk meteen naartoe, dat we heel blij zijn dat Zhou Guanyu en Alexander Albon heel hard door deze Grand Prix heen zijn gekomen.
Nogal.
En met die wetenschap moet ik zeggen dat ik als objectieve verslaggever ontzettend heb genoten vandaag. Het was echt een fantastische race. Silverstone levert altijd en dat is ook dit jaar weer gebeurd. Wat een geweldig circuit en wat een geweldige race.
Ja, Moeke, het racen zoals we dat hier gezien hebben in die laatste 10 rondes. Ja, ik heb dat misschien nog nooit zo gezien op deze manier.
Dat ze zo vlak achter elkaar konden racen en echt stuivertje wisselen. Nee, dat was inderdaad wel vrij uniek. Ik deed het live vlog voor nu.nl en het was, je kan je voorstellen dat het was eigenlijk gewoon niet bij te houden. Op een gegeven moment heb ik ook maar gewoon gezegd, jongens, dit is niet, hier kan je niet tegen optypen. Het was stuivertje wisselen.
Kijk maar naar tv.
Ja, nou, dat heb ik ook nog gezegd. Ja, zit je niet voor de tv, zet hem snel aan. Want, of kijk hem desnoods terug. Want dit mag je niet missen. Nee, dit was echt een fantastische race. Mooiste race van het seizoen tot dusver. wel een klein beetje jammer van Verstappen natuurlijk voor de Nederlandse fans. Alhoewel moet ik zeggen dat de schade achteraf nog heel erg meevalt. Maar daar komen we misschien zometeen nog wel op terug. Nee, dit was alles wat Formule 1 zo mooi maakte, zat hierin eigenlijk. Ja, was geweldig.
Ja, Hopin, ik vroeg mij af. Dat we dit in de Formule 1 zien is super uniek. Dat er überhaupt 5 verschillende teams, want Norris en Alonso zaten er natuurlijk ook even bij. Hè, in die slotfase waarin Leclerc en Hamilton het aan de stok hadden met elkaar. Maar heb jij in een raceklasse zoiets meegemaakt, dat het zo kort op elkaar zit?
Ja, nou, het was natuurlijk. De race werd natuurlijk wel enigszins geholpen. Ons is natuurlijk het spectaculaire race. Dat staat zeker vast. Maar die laatste paar ronden maken natuurlijk het spektakel van Silverstone. Hè? En ja. Dat komt natuurlijk ook een beetje door verschillende bandenstrategieën die we zagen, natuurlijk ook met Leclerc en de rest. En uiteindelijk. Veel topteams, alle teams die eigenlijk meestreden, die zag toch nog wel wat verschil. Maar uiteindelijk zagen we het ook al eerder in de race dat de DRS op Silverstone niet per se super goed is om in te halen. Natuurlijk zagen we het wel gebeuren. Maar op een gegeven moment met tussen Sainz en Leclerc bijvoorbeeld. Ja. Toen Sainz Leclerc voorbij liet, kon hij relatief goed bijblijven. Ik denk dat het toch iets van 16e per ronde was of zo. Wat die won op die rechte stuk met DRS. Ja, en als je dan na zo'n herstart van zo'n safety car daarbij kan blijven op die manier. Ja, dan heb je die trein en dan heb je inderdaad die mooie strijd tussen die verschillende auto's.
Ja, echt ongelooflijk wat we daar hebben meegemaakt. Super enthousiast. Zullen we hem gewoon eens even opbouwen? Want natuurlijk hebben we het over de kwalificatie gehad. Maar als we dat allemaal gaan bespreken, dan zijn we hier nog 2 uur.
Zondag is genoeg.
Ja, en ik weet niet, de Fiat 500 begint nu al te beslaan. nee, we lachen nu nog. Maar we moeten het echt even over de crash hebben. Bij de allereerste start. Met Joe Kwangju. Moeke, toen je dat zat te volgen, want je het live pluggoedje erbij, schrok je niet heel erg?
Ja, heel erg. Want je zag natuurlijk alleen maar dat beeld van Joe die achterstevoren op zijn kop door het beeld schoot. Nou, dan hoor je geen boordradio, je ziet geen herhaling. Dan denk je wel eventjes van, nou, dit is foute boel. Gelukkig kwam al wel vrij snel via Sky Sports het bericht dat ze tegen Bottas zouden hebben gezegd dat hij in ieder geval bij bewustzijn was. En dat dus in ieder geval het eerste goede nieuws was. Maar toen je die herhaling zag, hè, dat hij echt achter de vangrail stuitte. Ik hoorde ook de reactie van Hopin en Guido in de studio van Viaplay.
Maar ja, Hopin, ik zit er aan te denken. Dit is een beetje het nadeel van open wiel racen. Want dat is wel een beetje het gevolg, toch, van deze crash? Band op band?
Ja, tuurlijk. Dat blijft altijd een risico. Kijk, die Formule 1-auto's tegenwoordig zijn zoveel veiliger geworden. Dat blijkt wel weer ook. Met alle veiligheidsmaatregelen in een geval van een impact. Maar ja, die wielen, dat blijft altijd een kwetsbaar punt. In die zin dat als je in elkaar haakt, dan krijg je ongelukken zoals deze. We zien natuurlijk heel vaak ook gebeuren in Amerika. In de IndyCar bijvoorbeeld. Daar hebben ze wel een soort van bodywork geprobeerd om die wielen heen te bouwen. Formule 1 is het nog steeds gewoon relatief open. En ja, natuurlijk zulke soort ongelukken zien we gelukkig niet vaak. Maar als ze gebeuren, dat blijkt wel vandaag, dan zijn ze vaak wel heel erg heftig. En dat iedereen uitstapt nu zonder ogenschijnlijk grote medische verwondingen. Dat is toch gewoon een testament aan hoe de veiligheid verbeterd is in de sport. Overigens zeg ik altijd daarbij ook dat natuurlijk de afzetting op een baan, dus een Tech Pro wordt vaak gebruikt, bandenstapels in dit geval. Ja hier zag je hem dus daar. dat is dus niet gebruikt eigenlijk in dit geval om de crash impact te verkleinen. Want hij ging natuurlijk over die bandenstapel heen. Ik denk dat wel een van de dingen die opnieuw bediscussieerd zal worden, is toch wel het asfalt naast de baan tegenover de ouderwetse grindbak. Dat asfalt, hij gleed natuurlijk nu op zijn op zijn dak eigenlijk, ondersteboven, over dat asfalt. Dat remt natuurlijk in principe helemaal niets af. En ja, uiteindelijk komt hij daardoor met hoge snelheid het grind in, hapt die auto en daardoor maakt hij nog eens een extra salto en komt hij dus in dat hek terecht. Maar ja, wat had daar eerder al grind gelegen, vanaf een eerder punt, was die snelheid waarschijnlijk al een stuk lager geweest. Men had ook kunnen zeggen, ja, misschien was hij dan eerder gaan rollen. Was het een andere crash geweest? Dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat blijft toch ook wel weer een discussie die zal blijven doorgaan, denk ik.
Maar daar zit ik wel aan te denken, Joost. Wij hebben de foto's hier gezien. Heeft de Halo zijn leven gered?
Nou, hij vond zelf van wel. En als ik naar die... Het moet echt een gruwelijke ervaring zijn geweest voor hem. Want hij werd dus geraakt. Hij belandde ineens op zijn dak. En toen ging hij tollend, in de rondte draaiend. Tollend ging hij zo naar de grindbak. En toen kwam hij ineens weer tot stilstand achter een bandenstapel tegen een hek aan. Dus daar zal hij nog wel een paar nachten van wakker liggen, denk ik. Als je gewoon naar die foto's kijkt, naar de stills en de video, dan zit hij zo dicht met zijn hoofd al bij het asfalt nu. En dan zit die halo er dus tussen. En er zit natuurlijk wel een rollbar ook nog achter zijn hoofd. Ja. En die is ook ontworpen om zulke klappen te weerstaan. En ook tegen slijtage, dus als je over het asfalt glijdt. Maar dan nog, dan is het zeker als je in het grind komt, dan is het natuurlijk heel risicovol dat je hele helm begraven wordt in het grind. En die halo die houdt dat toch voor een groot deel tegen. Ja. Dus hij hapte wel in het grind en daardoor ging hij rollen. Maar doordat die halo er zat, kwam hij toch niet te diep. En dan, want anders kan je zomaar je nek breken of een zware hersenschudding oplopen of erger.
Ja, precies. Maar het is wel een bizarre situatie waarin hij terecht kwam. Dus tussen de bandenstapel en het hek. Het is ook maar een wonder dat die auto bijvoorbeeld niet in de fik vliegt. Dat is misschien gek om te zeggen.
Nou, dat is helemaal niet gek.
Maar je was er nooit uitgekomen.
Nee, maar dat hebben we met Romain Grosjean natuurlijk gezien. Die ging dan wel door een vangrail heen. Er zijn ook weer in deze nieuwe auto's maatregelen genomen om dat te voorkomen. Want toen bij Grosjean was het een probleem met de accu van het hybride systeem. Vonken daarvan, die zetten de brandstof in lichte laaien. Dus dat zou niet meer moeten kunnen gebeuren. En zijn auto brak nu natuurlijk niet in tweeën, dus dat helpt. Maar als dat wel was gebeurd, dan had hij in een compleet benarde situatie gezeten. Ja. En dan hebben ze hem er ook niet zomaar uit op die positie.
Ja, en als we dan zeggen dat een coureur in het ziekenhuis ligt, dan zou je dus denken aan Joe. Maar Moeke, dat is Alex Albon.
Ja, Albon met een vrij onschuldig ogende tik tegen de muur aan, maar wel tegen een betonnen muur die daar niet op berekend is natuurlijk. Nee, ja. Dat verwacht je niet. Maar ook uit voorzorg. Hè. Uiteindelijk was er niks aan de hand. Gelukkig net ook dat tweetje gezien dat hij in orde is. Maar waar ik ook nog wel even naar benieuwd naar was, vraag je aan Alpin ook. Want jij kent Joe ook natuurlijk gewoon persoonlijk.
Oh, ja, zeker.
Ja, en als je hem dan toch zo ziet vliegen, ik neem aan dat je ook wel schrikt dan van, hey, wat gebeurt hier nou? Of viel dat wel mee?
Nou ja, niet per se meer bij Joe dan bij iemand anders. Bij een andere coureur die ik eventueel niet zou kennen. Ik denk dat iedereen bij zo'n moment toch wel even zijn hart vasthoudt. En denk van, woe. Ja, en zeker als er inderdaad niet gecommuniceerd wordt, dan weet je vaak, is dat meestal omdat er medisch personeel ter plekke bij is. Nou ja, uiteindelijk zagen we dus later die foto's dat die auto dus een soort van haast klem zat op zijn zij tussen de vangrail en het hek. En dat natuurlijk de reden was waarom het zo lang heeft geduurd, denk ik ook. Maar ik zag toevallig een ander beeld voorbij komen, wat George Russell op de bandenstapel stond om te kijken, slash te helpen bij de auto van Joe. En de Marshals gaven al toen al een duimpje omhoog. Ja, dat was klopt. Gewoon vanuit een andere hoek gefilmd. Dus op zich was het al wel relatief vroeg in ieder geval bekend dat hij bij bewustzijn was, dat hij relatief oké was. Maar ja, dan moet je inderdaad nog wel bevrijd worden. En dat heeft dus best wel lang geduurd.
Nou, Pim, nu gaan we volgende week al naar Oostenrijk toe. Dit zal enorme impact hebben op Joe natuurlijk. Ook al is hij niet zwaar gewond. Of sterker nog, hij zag er best wel kwiek uit nog op de grid uiteindelijk. Of in de paddock bedoel ik. Hoe lang herstel je hiervan? Nee. Hoe zit dat?
Snel. Hij stapt gewoon weer in. En hij natuurlijk, je denkt niet echt per se meer terug aan zo'n crash. Je stapt in en je gaat gewoon weer rijden.
Okay.
Je weet, dit hoort erbij. Dit is het risico van het vak. Dit zijn ongelukken die gelukkig ook niet zo vaak gebeuren.
Nee.
Ik wil toch een soort van ongelukkig samenloop van omstandigheden. Ik denk dat persoonlijk dat Alexander Albon meer last zal hebben ervan. In die zin van fysiek ongemak. Want de crash van Zo zag er natuurlijk heel erg spectaculair uit. Omdat hij over de kop ging en noem maar op. Maar vergeet niet, Albon die had natuurlijk een enorme impact in de betonnen muur. Wat Patrick al zei. En daarnaast werd hij ook nog een keer door andere auto's geraakt. En vaak is het zo dat een eerste impact, al die crashstructuren en dergelijke, die zijn natuurlijk dan nog intact. En die absorberen heel veel energie.
Ja.
Maar als je daarna dus nog een keer wordt geraakt door een andere auto. Of een muur bijvoorbeeld. Dat je die raakt, dan is die tweede impact vaak een stuk groter. En die energie die kan dan niet echt meer worden geabsorbeerd. En die gaat dan toch, die moet ergens heen. En die gaat vaak toch naar de rijder toe, gedeeltelijk.
Ja, precies. En zo ontstond inderdaad gewoon de crash. En dat zijn de gevolgen. De gevolgen waren ook dat er een rode vlag kwam. Die overigens er sowieso was gekomen in de eerste ronde. Omdat er een paar ongelofelijke debielen op de weg liepen. En dat zeg ik maar even los van wat hun statement is. Want het ging over, het was een stop oil beweging. Ja goed, daar mag je van vinden wat je wil. Maar dat je met op een circuit loopt waar ze met 200, 300 kilometer per uur voorbij lopen. Dan vind ik wel dat ik het mag zeggen dat je een debiel bent, toch Joost?
Ja, en het was niet eens de eerste keer dat het hier gebeurde op Silverstone. We hebben al een keer een als priester of ik weet niet meer wat voor outfit die had, figuur op het rechtstuk gezien. Toen reden de auto's ook nog op volle snelheid. En ja, het leek nu natuurlijk veiliger dan het was, omdat die auto's op dat moment al afgeremd waren omdat de rode vlag er was. Maar je kan mij niet vertellen dat die demonstranten dat wisten. Dat die zo snel reageerden op die rode vlag en dachten, dan gaan we dan de weg op. Dus die waren echt van plan om met volle snelheid het rechte stuk, het Wellington Straight erop te gaan.
Ja,
ja dat is gewoon gekkenwerk. En wat jij al zegt, wat voor statement je ook wil maken en klimaatboodschap. Er zijn ook coureurs die uitventen. Vettel, Hamilton, die zei ook van, ik sta achter deze boodschap, maar ga alsjeblieft niet tijdens een race op het rechte stuk zitten. Dat is levensgevaarlijk. En het gekkenwerk.
Je zag ook naar de herstart dat als je in duel komt, dan kom je ook op de linkerkant van de baan. Ja, als ze dat niet hadden gezien of te laat, ja, dan waren de gevolgen, die waren prima te overzien, want je weet hoe het was afgelopen.
Ja, maar je kunt dus eigenlijk zeggen dat deze Grand Prix en met Joe en met Albon, maar ook met die mensen op het asfalt gewoon door het oog van de naald is gekropen.
Ja, dat is echt ongelooflijk waar. Echt een debiele actie. Ja,
vergeet Nessani niet hè, in de Formule 2.
Ja, ook dat nog inderdaad. Ook een hele zware. Dus wat dat betreft mogen we onszelf gelukkig prijzen dat we in deze stemming van het circuit af kunnen gaan.
Ja, dan nog iets debiels. Althans, we hadden een beetje discussie in de persruimte erover. Dat na de rode vlag kwam er een herstart, maar met de oude volgorde. Joost, we hebben dat even helemaal uitgezocht. Misschien Hopin, weet jij dat trouwens ook wel, hoe dat zit? Gebeurt het vaker ook?
Nou, Nou, ik moest, ja, over het algemeen, de regels zijn niet, in ieder geval waren me niet helemaal 100% bekend hoe de procedure zou zijn als het in de eerste ronde zou gebeuren. Maar ik heb ook even gekeken. En omdat niet alle auto's safety car line 2 waren gepasseerd op het moment dat de rode vlag werd gegeven, wordt dan teruggegaan naar de originele startopstelling. En over het algemeen is het zo, wat je normaal hebt in een race, dat ze dan bijvoorbeeld een ronde teruggaan. En de reden daarvoor is dat je eigenlijk dat als... Nou ja, als een goed meetpunt hebt op dat moment. De control line, zoals we dat zeggen. Dus waar de tijdwaarneming zit. Ja. Die legt gewoon vast wie er voor ligt en wie er achter ligt, letterlijk. En natuurlijk kan je dat visueel ook wel voorstellen. Maar daar kan je natuurlijk best wel veel discussies over krijgen. Dus je moet wel een soort van een meetpunt hebben. En die safety car line 2 is eigenlijk het eerste lus op de baan. Waar dat kan gebeuren. Dus als alle auto's nog niet voorbij zijn daar, kun je eigenlijk niet met 100% zekerheid zeggen wat de exacte volgorde is. Dus daarom wordt teruggegaan naar die originele startopstelling.
Oké, en daarom hadden we inderdaad dus deze opstelling. Grootste winnaar van dat feit was Carlos Sainz.
Ja, ja. Nee, zeker weten, want ja, hij had natuurlijk bij de eerste start, toen Verstappen op de softbanden natuurlijk vertrok, geen schijnvakant. Verstappen was hem daar heel makkelijk voorbij. En in de tweede start was beter, al had Verstappen nog altijd een goede start. En ja, hij drukte hem de muur in. Toen kon hij dus... Eigenlijk zoals we dat van Sainz niet gewend zijn. Want die is toch vaak in duels vrij timide. Maar hij liet hem staan. Ja. Kon hij de leiding behouden. Maar ik moet zeggen, hij was niet de enige die profiteerde van de rode vlag in de herstart. Want er waren ook andere coureurs zoals Vettel. Die reed achterop bij Albon. Die kon natuurlijk een hele nieuwe voorvleugel nemen. Maar Ocon werd echt hard geraakt door de auto van Albon. Zijn hele rechte voorwielophanging was stuk. Toch op de een of andere manier de pitch bereikt. En later, oké, hij viel later uit. Maar dat had er niks mee te maken. Dus dat zat wel weer in de race. Dus er waren meer coureurs die daar heel erg van profiteerden.
Ja, interessant. En wat jij zegt, Joost, Sainz liet hem staan. En ja. Boeken, dan moet ik toch even naar jou toe. Jij bent vaak al kritisch geweest op Carlos Sainz. Maar nu liet hij echt zien dat hij gewoon ballen heeft. En dat tegenover Max Verstappen.
Ja, dat is niet de eerste, de beste natuurlijk. Nee, hij deed het hartstikke goed. Liet zich niet piepelen. Hij kwam ook goed weg natuurlijk dat hij werd teruggezet. En hij moest ook wel. Ik denk als Verstappen daar al voorbij was gegaan, dan was het een gelopen koers geweest. Al moet ik ook wel weer zeggen, we hebben ook wel weer een foutje zien maken. Hè? Want hij gaf later natuurlijk wel op enigszins onhandige wijze de leiding aan Verstappen.
Ja, zeker. Daar hebben we het zo meteen over. Ik probeer een beetje chronologie nog in deze podcast te houden. Heel lastig, want er is zoveel gebeurd. Want ook nog wat heel belangrijk was, het gedeelte met de schade. Want Leclerc, die had zijn front-end plate was eraf. Ja. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de voorvleugel, zeggen ze altijd. Maar volgens mij hoef je dat ding dan nooit meer op te doen. Want je merkt er helemaal niks van bij Leclerc.
Nou, op zich, wat ik wel interessant eraan vind, is dat het op zich ook weer aangeeft hoe aerodynamisch gezien de auto's zijn gewijzigd ten opzichte van voorheen. Ja. Daar doe ik dan eigenlijk mee dat de manier waarop de auto's eigenlijk de downforce, de neerwaartse druk genereren. Het grootste gedeelte komt, zoals de luisteraars waarschijnlijk ook al weten, natuurlijk vanuit de vloer tegenwoordig, met die grote tunnels onder de vloer. Als dit bijvoorbeeld vorig jaar was gebeurd, ja, dat had echt een enorm effect gehad op de auto. We hoorden de engineer van Leclerc ook zeggen, Xavier Marcos op de radio, dat het 5 punten downforce was. Ja, dat is eigenlijk relatief weinig. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Verstappen, die dus schade aan de vloer heeft, dat konden we dus eigenlijk niet zien. Ja, maar dan praat je dus echt over waarschijnlijk tientallen punten downforce. En dat geeft een beetje de verhouding aan in hoe dat tegenwoordig, hoe dat eigenlijk ligt. Dat vond ik eigenlijk wel interessant, want hij was gewoon heel competitief ondanks die schade.
Ja, precies.
Ja, en hij was nog sneller ook dan zijn eigen teamgenoot, die met een wel volledige Ferrari reed. En Sainz, die klaagde juist dat hij heel veel last van onderstuur had, de hele race. En daarom was hij ook gewoon permanent eigenlijk langzamer dan Leclerc. Dus dat geeft eigenlijk ook wel aan dat Sainz vandaag wel de winnaar was, maar hij was niet de snelste. En hij heeft toch een beetje geluk gehad.
Ja, nu hebben wij een paar weken geleden heel erg gelachen om de meatball flag. Moeke, wij lagen helemaal in een deuk. De black and orange flag is dat. En die wordt gezwaaid of wordt getoond als je dusdanige schade achterlaat op de baan bijvoorbeeld. Of dat je een gevaar voor anderen bent. Waardoor je verplicht naar binnen moet. Pierre Gasly heeft die deze race gezien. Maar Leclerc en Perez reden ook met stukjes endplates rond. En die hoefden niet naar binnen. Moeke, heb je enig idee hoe dat kan? Dat is een beetje oneerlijk, denk ik.
Ik neem aan dat de schade bij Gasly veel groter was dan bij die anderen die ook schade hadden. Dat moet de enige verklaring zijn. Anders zou het wel oneerlijk zijn. Maar het is inderdaad wel toevallig. Ja, we hebben die meatballvlek, die zie je bijna nooit. En nu opeens, nou, een paar races achter elkaar. Ja, de Marshals kunnen hem nu echt niet meer vergeten, om het zo maar even te zeggen. Want dan komt het niet meer goed.
Nee, en sterker nog, degene die daar misschien wel van een nadeel van heeft ondervonden, dat was Max Verstappen, die een stukje carbon in zijn vloer heeft gekregen. Joost, jij hebt hem daarover gesproken. Ja, waar lag dat aan uiteindelijk?
Waar het aan lag?
Ja, geen goede vraag, hè?
Nee.
Eigenlijk wil ik gewoon vertellen eens wat er was met Verstappen.
Verstappen die zei dus dat hij inderdaad... hij had later stapte uit zijn auto na de race. En toen zag je dat hij wel... dat er onder de vloer echt heel veel dingen stuk gereden waren.
Ja.
En hij had een... hij zag hem liggen op dat stukje carbon. Wat er lag op de racelijn namelijk.
Ja.
Maar hij zei, ja, ik kon er niet meer links langs. Ik kon er niet meer rechts langs. Ik ging er overheen. En toen hoorde ik wel dat er wel een klap was. Hij dacht dus eerst dat het een lekke band was. Hij zei ook wel, hij zei dat ook tegen zijn team natuurlijk toen hij naar binnen kwam, van ik ben over iets heen gereden. Maar later bleek dat er dus gewoon echt grote schade was aan de vloer. Er zitten allemaal van die geleiders in die vloer verwerkt. Er zit natuurlijk een hele tunnel in verwerkt. Het hele idee erachter is dat de lucht over de auto veel sneller stroomt en dat daar veel meer is dan onder de auto.
Ja.
Veel meer lucht boven de auto dan onder de auto, waardoor de auto naar beneden wordt gezogen eigenlijk. En als dat niet goed werkt, omdat die vloer gewoon kapot is, ja, dan verlies je gewoon heel veel snelheid. En vooral in de bochten zijn Verstappen. Terechtstuk ging het wel. En hij miste vooral grip aan de achterkant. Daardoor had hij dus ook veel overstuur. En het was gewoon te veel. Ja. Uiteindelijk toch nog wel binnen de punten gefinished. Dan kan je zien dat het dus voor auto's van het middenveld, zoals de Haas en de Aston Martin, toch nog heel moeilijk is om een auto die, zoals Hopin net zei, tientallen punten downforce waarschijnlijk mist, om die in te halen. Dus dat geeft ook alweer de verhouding een beetje weer.
Ja, want je zag inderdaad wel Hopin dat Verstappen er uiteindelijk gewoon heel veel last van had. Want hij over de radio klaagde hij over driving on ice. Hij kreeg geen grip in zijn voor- en achterbanden. Ja, het ging helemaal nergens over eigenlijk.
Ja, dat kwam natuurlijk nadat ze de pitstop maakten. En hij klaagde natuurlijk dat hij heel erg veel overstuur had. Dat was ook wel duidelijk te zien in die snelle bochten. Vooral bijvoorbeeld bocht 1, wat over het algemeen een relatief makkelijke bocht is. In de race is het een kleine lift. Maar ja, moest daar ook overal constant corrigeren. Vooral in de bochten naar rechts.
Ja.
En om de balans dan eigenlijk te verbeteren, wat je dan doet, kunt doen. En dat deed ze natuurlijk ook bij het team. Dat zei GP ook op de radio. Dan verstellen ze eigenlijk de voorvleugel. En dan nemen ze dan de voorvleugels verstellen ze dan naar beneden. Doen ze eigenlijk wat minder hoek op. Waardoor de auto eigenlijk wat meer onderstuur creëert. Alleen in dit geval was het natuurlijk niet alleen was niet per se een balans. Probleem. Hè. Het was een probleem dat gewoon heel veel neerwaarts druk weg was gevallen aan de achterkant van de auto. En als je dan ook nog eens de voorvleugel naar beneden verstelt, creëer je misschien die balans, die wordt wellicht iets beter. Alleen je neemt daarmee natuurlijk ook de totale hoeveelheid downforce, neerwaartse druk die de auto heeft, verlaag je daar natuurlijk ook mee. En tel daarbij op dat hij bij diezelfde pitstop ook nog de harde compound band kreeg, die sowieso heel moeilijk is om te activeren, om die op bedrijfstemperatuur te krijgen.
Ja. Ja,
en dat was natuurlijk zijn radio toen, dat hij refereerde van, ja, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar het is net of ik op ijsrijk. Die band die krijg je dan niet goed op temperatuur, omdat je dus die neerwaarts druk mist. Daardoor kan je niet die energie in die band krijgen. Daardoor krijg je temperatuur niet. Het zegt een soort van, ik wil niet zeggen een domino effect, maar het komt allemaal bij elkaar op zo'n moment dan.
Ja. Exact, dit is wat Verstappen inderdaad uitlegt van de afloop. Over de voorvleugel en in totaal minder downforce. Dus daarmee was het natuurlijk gewoon een gelopen koers. En alleen, ja, dat is dan even goed nog knap dat hij ondanks de safety car, natuurlijk dat het veld dicht bij elkaar komt, dat hij even goed die auto nog in de punten weet te rijden. En we zagen wel in het duel met Mick Schumacher dat hem daar veel aan gelegen was. Want zoals Horner dat na afloop zei, Maxi vocht voor de 7e plaats als hij voor de leiding vecht. En dat was gewoon alles of niets.
Ja.
En het was ook wel grappig, want na de afloop stonden Schumacher en Verstappen nog even met elkaar na te praten. En hard lachen om een mooie duel, ze hadden allebei duidelijk genoten. En Verstappen zei van, toen ik vooral in de laatste bocht combinatie, dat ik dat Mick naast me kwam, toen heb ik de auto echt in een positie gebracht van, als jij nu geen plaats maakt, dan gaan we er allebei af. En hij zei, Mick was in ieder geval slim genoeg om dat in te zien. Dus die ging toen weer van het gas af. En was een mooi duel. Gewoon, dat was ook maar een onderdeeltje in deze knotsgekke race. Want een strijd om de 7e plaats tot de laatste meters, zien we niet vaak. En weer het toetje eigenlijk op de race tot aan de finish.
Ja, sterker nog, we stonden best wel dicht bij dat gesprek tussen Schumacher en Verstappen. En eigenlijk de kern van het verhaal was ook een beetje van dat Verstappen tegen Schumacher zei, wat was je nou eigenlijk aan het doen? Je rijdt voor het eerst voor je leven in de punten. En dan neem je zoveel risico. Wat ben je nou aan het doen, man?
Het is een Schumacher of niet, hè? Dat, dat vond ik toch wel heel erg mooi. En ik reken dan ook gewoon op als coureur dat je dan je rijdt achter, dan wil je ook die zevende nog hebben. En zeker als er een gehavende auto voor je rijdt, dan denk je toch, ja, die kan ik wel hebben. Ja. Dus zo denkt de coureur dan, denk ik gewoon.
Ja, wat ik nog even kwijt wil over Verstappen. Ten eerste, ik mag dan naast Joost staan, hè, in het vierkantje van de Formule 1. Het valt me ten eerste op dat hij ongelooflijk relaxed is.
Ja.
Hij geeft leuke antwoorden, is niet meer zo zakelijk. Geeft ook echt inhoudelijk goede antwoorden. Daar merk je ook echt wel een verschil in, hè, Joost?
Nou ja, ik vind het Verstappen was altijd al gewoon redelijk rechtstreeks in zijn antwoorden. Was draaide er nooit omheen.
Tuurlijk.
Maar ik vind hem gewoon sinds zijn wereldtitel een stuk ontspannender geworden. En dat merk je vandaag ook weer. Er is geen boosheid naar die zevende plek. Natuurlijk, het is ook makkelijker als je grootste concurrent vierde wordt. Leclerc en dat Ferrari het zichzelf nog moeilijk maakt. En dat Hamilton wel snel is, maar uiteindelijk toch nog weer niet weet te winnen.
Ja.
Dus dat is ook misschien ook makkelijker praten. Maar nee, hij is ontzettend ontspannen. Dat is gewoon sinds Abu Dhabi vorig jaar ingezet.
Ja.
Dat is ook, zie je ook aan hoe hij met het boegeroep omgaat van zaterdag. Daar haalt hij ook gewoon zijn schouders over op. We hebben te maken met een zeer ontspannen regerend wereldkampioen en WK-leider.
Ja, weet je wat me ook nog opvalt? Eén dingetje nog. Is hij moet echt zijn verhaal kwijt na een race. Hij zoekt alle coureurs op. Lando Norris natuurlijk, Daniel Ricciardo, Sainz, Leclerc heb ik al gezien. En Schumacher dus.
Ja.
En Verstappen gaat dan vertellen wat hij heeft meegemaakt. Het is een soort monoloog van ja, dan gebeurde dit. En dan gebruikt hij dat handje zo, weet je wel.
Ja, maar coureurs vinden het denk ik na een race gewoon ook heerlijk om met elkaar na te praten. Ik denk dat Hopin dat wel kan beamen.
Ja, tuurlijk. Ja, ze is een beetje de race even samenvatten voor zichzelf. En toch, weet je, die actie daar en zus en zo. En ja, zeker natuurlijk, die races onderling, die laatste paar ronden, waar natuurlijk zo ontzettend veel gebeurde. En ja, Verstappen dan in zijn geval met Schumacher. Ja, dat was ook wel een mooi gevecht. Die kwamen natuurlijk nog naast elkaar club uit, hè, die laatste bocht, richting de finishlijn.
Ja, eigenlijk zag je dat Schumacher toch best wel wiel-to-wiel goed kan racen.
Ja, maar dat tweede, bloedkruid waar het niet gaan kan. Volgens mij kan hij dat gewoon hartstikke goed. En ja, ik hoop eigenlijk echt oprecht wel dat, uiteindelijk hopen we allemaal toch dat Mick Schumacher slaagt in de Formule 1.
Ja,
en hij zat natuurlijk in een lastig pakket. De Duitse media, die was hem ook langzaam maar zeker begonnen ze aan zijn stoelpoten te zagen. Maar nu eindelijk die punten te pakken, nadat hij die in Canada vorige twee weken terug natuurlijk eigenlijk ook al dat er een goede kant op had. Alleen toen ging de auto stuk. Ook Mick is lekker bezig.
Ja, Verstappen nu 181 punten in het kampioenschap. We gaan het zo meteen over de eindfase hebben, maar laten we het vooral even het blokje van Verstappen dan even zo bespreken. Heeft nu een voorsprong van 34 punten op Sergio Perez. Ja. Moeke, ja, dat valt niet tegen als je kijkt wat voor problemen hij heeft gehad dit weekend. Dus Verstappen.
Nee, dit was eigenlijk gewoon een race waarin alles tegen zat voor Verstappen. Hè. Hij pakte Sainz in de eerste bocht. Wordt dan teruggezet om redenen waaraan hij niks kan doen. Heeft hij die problemen, maakt hij die pitstop. Die problemen worden niet opgelost. Eigenlijk, niks liep vandaag goed. Maar desondanks word je toch nog zevende. En zie je grootste concurrent maar 6 puntjes inlopen. Ja, ik denk, als dit je slechte dagen zijn, dan ziet het er eigenlijk nog steeds gewoon heel goed voor je uit. En die voorsprong die heeft hij. Ik denk eigenlijk ook niet dat hij echt naar Sergio Perez aan het kijken is in de strijd om de wereldtitel. Ik geloof er niks van dat Perez wereldkampioen gaat worden als hij teamgenoot van Verstappen is. Ik denk dat iedereen dat wel, dat wel ziet. Dus als je dan maar 6 punten inlevert op Leclerc, dan heb je gewoon een prima weekend gedraaid eigenlijk. Als je zo'n slechte dag hebt, hè, dan.
Ja, je hebt het over Charles Leclerc. Joost en ik hebben een theorie. Ferrari wil helemaal niet dat Charles Leclerc kampioen wordt. Die hebben er helemaal geen zin in, joh.
Nou ja, ze maken het zichzelf niet makkelijk natuurlijk. Dat is wel zo. Die opnieuw toch wel een beetje strategisch gewoon zwakke race vind ik van Ferrari. Uiteindelijk, ik weet niet of we daar nu over gaan beginnen, maar die beslissing natuurlijk om Leclerc niet naar binnen te halen bij die safety car voor nieuwe banden, was natuurlijk eigenlijk best wel een rare. Ik snap wel dat je als team zijnde wil je geen track position opgeven. Alleen, ze doen natuurlijk dan net verkeerd om. Hè? Als je in zo'n geval moet je natuurlijk Leclerc wel naar binnen halen en die moet je Sainz eigenlijk buiten laten. Zodat mocht Hamilton besluiten om niet te stoppen, dan heb je in ieder geval Sainz op de voorzitter. En dan Leclerc, die komt hopelijk dan Hamilton er voorbij. En die kan eventueel dan natuurlijk gewoon door Sainz voorbij gelaten worden. Strategisch gezien ja, schort het nog wel een beetje aan bij hen. En ik denk ook wel dat dat een van de redenen was waarom we Binotto na de race met Leclerc zagen praten. Want ja, ik vermoed, ik weet niet of de boordradio of jullie dat hebben gehoord, maar de Leclerc zal wel niet blij zijn geweest na afloop van de race. En ik persoonlijk vind ik dat wel terecht.
Nou, dat was aan zijn lichaamstaal. Daar na afloop, we stonden heel dicht. We hebben met hem gepraat en we stonden dicht bij hem. Hij was niet te genieten. Hij was echt in mineur. En
ik denk, echt zag er. Op een gegeven moment zat hij tegen zo'n pilaar. Hij wilde ook zo snel mogelijk weg en zo.
Ja, maar ik moet zeggen, Leclerc is ook wel is echt een goede baler. Hij kan heel goed. Hij heeft een goede balende houding. Sommige coureurs zijn er beter in, andere niet. Maar nee, ja, ik denk dat hij een beetje. Hij kan natuurlijk een beetje moedeloos beginnen te worden. En ook misschien vertrouwen kwijtraken in het team. Ik bedoel, dit is weer een beslissing die aan de pitmuur genomen wordt. Beslissingen, moet ik trouwens zeggen. Want ook in die beginfase, we hadden het net over natuurlijk. Dat Leclerc, ondanks die schade aan zijn voorvleugel. Nog steeds sneller was dan Sainz. Dus toen hadden ze hem, denk ik, al langs moeten laten. Zeker met Hamilton in aantocht. Dus dat was één ding. Dat waren twee situaties. Dus voor de pitstops en na de pitstops. Nou, uiteindelijk deden ze het dan, maar te laat.
Veel te laat.
En toen had Leclerc uiteindelijk toch nog wel de kans om het recht te trekken, want hij had het tempo op zich en hij had de race onder controle vanaf dat moment. En dan komt die safety car en dan nemen ze weer een hele rare beslissing. En je moet natuurlijk alle facetten erin meenemen van waarom hebben ze nou precies dat besluit genomen. Sainz had de oudste banden, dus dan is het logischer om die juist naar binnen te halen. Maar ja, Leclerc is je grote WK-kandidaat. En volgens mij liet Leclerc daarna, ondanks dat hij natuurlijk uiteindelijk plaatsje voor plaatsje verloor, met het racen tegen Hamilton en tegen Perez wel gewoon zien waarom hij het beste ijzer in het vuur is voor Ferrari. Die inhaalactie buitenom bij Stowe, met Perez, waarna dat duel met Hamilton erbij kwam, was fantastisch. Daarna Hamilton buitenom in kops. Ik geef het je te doen. Max Verstappen kan vertellen hoe riskant dat is. En hij deed het gewoon. Het is gewoon een geweldige racer. En zet je geld nou in op hem, denk ik dan, als je Ferrari bent. En niet op Carlos Sainz. Want Carlos Sainz heeft vandaag gewoon gewonnen met een beetje geluk. En hij had gisteren ook al de pole met een beetje geluk. Dat is niet je beste kandidaat. En dat zijn gewoon merkwaardige keuzes.
Maar ik wil om toevoegen bij Joost. Kijk, Carlos Sainz was dit hele weekend goed. Maar hij was eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Ja. En hij komt, we gunnen het hem natuurlijk allemaal, die overwinning. En iedereen, hij zei het zelf ook, dat kan me feliciteren. Ik denk dat iedereen in de paddock het hem ook gunt. Alleen ja, als je kijkt naar de pure snelheid, was hij vandaag gewoon te langzaam. Zelfs op het moment dat zijn team eigenlijk zei van, nou, je moet nu gaan aanzetten. We willen nu een rondetijd zien. Ik geloof dat 32-2 was uit mijn hoofd. Die kon hij niet produceren uiteindelijk. En ja, dat is toch wel een beetje. Dus dat geeft ook wel aan dat hij dus eigenlijk niet echt veel aan het managen is geweest op dat moment. Qua bandenmanagement. Dat hij al eigenlijk gewoon volledig op zijn limiet zat. Ja, en dan als je dan als Leclerc erachter zit met een kapotte voorvleugel, ook nota bene, ja, dan moet je toch wel achter je oren krabben. En dan moet Ferrari ook gewoon toch wat assertiever zijn. Gewoon een hardere beslissing nemen erin. Van we gaan nu wisselen meteen. En niet er nog weer een paar ronden overheen laten gaan. Want dat kost gewoon te veel tijd.
Ja, maar Moeke, het blijft. We weten hoe de reputatie is van Ferrari. Hè? Dit roepen we echt al 10 jaar. Maar ik zag ook zo'n tweetje bijvoorbeeld van iemand die zei, Ferrari en zeker Charles Leclerc, die hebben 74 punten verloren door de uitvalbeurten in Spanje en Baku. Maar vooral ook nu door Monaco in Groot-Brittannië, waarin ze strategisch hem gewoon laten zitten. Het is zo typisch Ferrari, toch? Het is toch ongelooflijk?
Ja, wat je zegt. Het is eigenlijk niet te geloven, maar tegelijkertijd verwacht je het ook weer wel, hè, bij Ferrari. Ja. Volgens mij had Joost ook een tweetje die zei van ja, Ferrari is in staat om zelfs dit nog te verpesten. Halverwege de race, toen het er zo goed uitzag. Nou ja, ze hebben het dan niet verpest, want ze hebben wel gewonnen. Maar ze hebben natuurlijk wel Leclerc weer in een lastig pakket gebracht. En wat ook gewoon ook niet handig is, om het zo maar even te zeggen, is dat Sainz staat nog maar 11 punten achter Leclerc. Nou, die gaat alleen maar meer reden krijgen om te geloven in de titel. Terwijl, ja, we weten allemaal, in principe is Sainz gewoon niet snel genoeg over een heel seizoen ten opzichte van Leclerc. Net zoals Perez dat niet is tegenover Verstappen. Hij gaat wel recht van spreken krijgen, omdat er is nu geen eenduidige titelkandidaat. Ja, we weten allemaal, Sainz is gewoon een Spanjaard. Die heeft absoluut ambities ook om wereldkampioen te worden. Terecht, dat wil iedere coureur. Dus je zou het gewoon in de kiem kunnen smoren. En ze doen eigenlijk het tegenovergestelde.
Nee, en ik ben daar met je eens. Laten we eerlijk zijn. Dat is geen. We willen niet Carlos Sainz. Wil ik niet devalueren of zo. Want dat is gewoon een hele sterke coureur. En ook al was hij dit weekend niet de snelste, die zege komt hem wel toe op basis van wat er eerder in het seizoen gebeurd is. Hij heeft ook pech gehad. Het is een coureur die goed genoeg is om te winnen. Maar het is gewoon. als je Ferrari zet, dan moet je gewoon je beste je geld inzetten op de beste kanshebber. En dat is gewoon niet Science. En dat maakt het blijft gewoon. Ik blijf me maar afvragen wat. Dat is natuurlijk Leclerc, sorry. Ik blijf me dan maar afvragen wat er, of ze dan niet willen kiezen. Of dat ze denken, we willen Science ook niet te veel mentaal kwetsen door zoiets te doen. En wat gaat er dan in een team om? Ik heb toch het idee dat die wat meer Brits georiënteerde teams, dat die altijd gewoon wat kordater zijn en gewoon heel rationeel denken. En dit is onze beste man. En die. Kijk maar hoe Verstappen wordt behandeld bij Red Bull. Daar zou dit nooit gebeuren. Daar zou Perez in die situatie al lang plaats hebben moeten maken.
Nee, nou, het is leuk dat volgens mij gewoon geen afspraak over gemaakt lijkt het wel. Dat is het gekke. Omdat ze zeggen, dus eerst gaan ze zeggen van nou, jullie zijn gewoon vrij om te racen. Vervolgens komt er een boordradio waarin ze tegen Sainz zeggen, nou, je moet toch een soort target halen. Anders moet je toch weer gaan switchen. Leclerc die zit dan ongeduldig te wachten van ja, hij haalt het. Hij kan dat helemaal niet. Hij kan er ook nu al voorbij. We verprutsen tijd. Je kan het allemaal oplossen door gewoon van tevoren te zeggen, jongens, als we in deze situatie komen, dan gaan we het zus of zo doen. Duidelijkheid scheppen, maar ja, dat gebeurt niet. En dan krijg je een heel ontevreden coureur. Je eerste coureur die ontevreden is, zeg maar. Ja, dat is precies wat je niet wil, volgens mij.
Nee, en al ben je al sinds 2007 geen rijderskampioen meer geworden, dan wordt het toch tijd dat je in ieder geval de kansen die je hebt niet op zo'n manier verprutst.
Mag ik even een momentje pakken? Ik zag een tweetje over een statistiek van Carlos Sainz. Ja. Dat hij nu de 9e coureur is die met de naam Car in zijn auto een Formule 1 race heeft gewonnen. de naam Car in zijn naam. Maar ja, misschien moet ik even een hoop in vragen. Kan je er een paar noemen of overval ik je er een beetje mee? Want ik vind dit echt heel leuk namelijk.
Dan moet je bij Joost zijn, denk ik. Die is daar beter in.
Ja, ik heb het met Joost al besproken.
Ik heb voorkennis.
Nee, bijvoorbeeld Alberto Ascari. Car.
Ja. Ricardo Patrese.
Precies. Of Carlos Reutemann.
Ja. En Daniel Ricciardo.
Nee, dat is...
Maar dat is alleen een uitspraak.
Dat is alleen een uitspraak. Ja. En je hebt bijvoorbeeld Giancarlo Fisichella.
Ja. Oh ja,
dit is toch geweldig?
Ja.
Leuke quizvraag.
José Carlos Patje.
Mooie pubquiz dit.
Dan wil ik toch even naar de slotfase toe. Want dat was echt sensationeel. Een van de mooiste 10 rondes die we in de Formule 1 hebben gezien. Misschien wel in jaren, misschien wel ooit. Om een beetje te overdrijven.
Ja, je houdt wel echt van overdrijven.
Nee, maar ik heb journalisten dat horen zeggen. Ja. Sterker nog, Joost. Ja. Wij zijn samen in Abu Dhabi geweest. Ja. Daar werd wel geklapt in de laatste ronde. Maar dit heb ik niet zo snel meegemaakt. Journalisten stonden op de banken.
Nou.
Dit kan je niet gaan nuanceren. Wat was
jezelf, Bas?
Dat kan ik wel beamen, dat klopt.
Nee, ja, maar ook die actie met Hamilton bijvoorbeeld, dat hij dan terugkruist en ze allebei inhaalt.
Het was fantastisch. Het was een zinderende slotfase. En ik heb dit soort dingen wel vaker gezien. Bijvoorbeeld Canada 2011 met Vettel en Button door in de laatste ronde. Toen was er nog meer gejuich dan nu.
Oh ja.
Dus ik heb het ook wel eens meegemaakt. Ik wil niet altijd alles maar bagatelliseren. Maar
de persruimte blijft vaak stil tijdens de Formule 1.
Ja, dat klopt. Nou, dat valt wel mee. Het was ook de derde keer dat je er was. Dus laten we niet overdrijven.
Vierde keer.
Zoveel kilometers heb je nog niet gemaakt. Nee, maar er was euforie en terecht. Want het was gewoon een geweldig duel. Hamilton vond het ook leuk om Hamilton gewoon weer eens in de strijd te zien. Echt. Die was gewoon best wel goed dit weekend. In Mercedes best oké. Eigenlijk nadat Verstappen natuurlijk klaar was, was hij de snelste man op de baan. En het leek er ook even op. Zeker omdat Ferrari natuurlijk vakkundig de eigen glazen aan het ingooien was. Leek het er zelfs op dat hij ging winnen.
Zonder safety car had hij toch gewonnen? Misschien wel?
Dat denk ik niet. Ik denk dat Leclerc het wel had gehouden op die harde band. Mm-hmm. Maar Hamilton was wel tweede geworden, denk ik. En die reed gewoon een ijzersterke race. Ja. Perez natuurlijk. Voorvleugel kapot in de eerste ronde. En daarna toch, dankzij die safety car kwam hij ineens weer binnen schootsafstand van de kop. En deed het daarna eigenlijk ook natuurlijk hartstikke goed. Hè. Die is ook gewoon goed in de duels geweest vandaag. Alonso nog op het vinkertouw. Maar ik heb toch in die slotfase, het is misschien de verliezer van de dag, maar toch het meest genoten van Leclerc. Hoor. Met in ieder geval 2 acties en hoe hij met echt totaal de verkeerde banden toch van zich afbeet. Tevergeefs uiteindelijk. Dat vond ik gewoon razend knap.
Maar de leukste Hamilton die we dit weekend gezien hebben, dat is eigenlijk toch deze. Dat is de racende Hamilton die alle kansen benut. Wheel to wheel is hij altijd agressief. Ook toch wel op een bepaalde manier. Wel voorzichtig, maar toch ook wel agressief. Ja, zo zien we hem graag, hè?
Ja, nou, de Mercedes was natuurlijk een stuk sterker dit weekend. Ze hadden een aantal updates meegebracht. Waaruit bleek dat ze dus dat de hoeveelheid porpoising heel erg weten te beperken. Aan de andere kant, ik wil eigenlijk tegenovergestelde zeggen van wat je zegt, Bas. Ik vond het een beetje tegenvallen. Ik vond dat je eigenlijk wel zag dat Hamilton toch een soort van, ik wil niet zeggen roestig was qua racen. Maar ja, hij liet zich toch wel een paar keer, nou ja, ik wil niet zeggen verrassen. Hoe hij bijvoorbeeld voorbij werd gestoken door Perez in bocht 3. Ja, dat was nou ja, eigenlijk bijna knullig. Ik bedoel, hij zette gewoon wagenwijd de deur open voor Perez. En ja, dat doe je eigenlijk normaal gesproken niet. En Leclerc natuurlijk hetzelfde. Dat was een waanzinnig mooie actie van Leclerc buitenom in Kops Corner. Maar ja, als je gewoon weet dat jij op een vrijwel nieuwe set softs rijdt ten opzichte van Leclerc, die op, nou, ik weet niet eens hoe oud zijn banden op dat moment waren, op hard, die toch al behoorlijk versleten zijn. Ja, dan heb je gewoon veel meer grip. Hij liet zich daar toch een beetje, nou, ik wil niet piepelen, maar ja, was daar, had agressiever gekund. En
als iemand weet hoe je daar de binnenkant moet verdedigen, dan is het Hamilton natuurlijk wel.
Ja. Nee, maar ik vond het een beetje scherp te missen. En ja, zeker als je ziet, uiteindelijk belandt hij dan wel op het podium. Maar ik denk dat het meer had kunnen zijn. Want uiteindelijk, ja, de snelheid zat wel in die auto. En ja, we gaven natuurlijk al eerder aan. Sainz was vandaag zeker niet de sterkste op de baan. Wie weet wat als. Maar goed, dat is natuurlijk altijd in autosport wat als. Maar ja, uiteindelijk liet hij zich toch een beetje piepelen, vond ik.
Ja, dat is helemaal waar. Wat wel nog grappig was, is dat Hamilton tijdens de persconferentie nog een enorme sneer aan Max Verstappen uitdeelde. Door met die situatie in Kops te beschrijven als, ja, als je de tegenstander rekening met mij houdt, dan zie je wat er ook kan gebeuren. Waarin dus eigenlijk zegt Verstappen hield vorig jaar. Nee, daar zijn we het over eens.
Nee, joh, dat is onzin, man. Want als je de herhaling ook kijkt, je ziet dat Hamilton nu met zijn binnenkant van zijn rechtervoorwiel zit hij op de curbstone in Kops Corner aan de binnenkant. Ja. En blijft hij ook zeg maar een beetje zo daar langs rijden. Terwijl hij natuurlijk vorig jaar met Verstappen liet hij de auto naar buiten lopen. En dat is het moment eigenlijk dat ze elkaar raken ook. En Leclerc, in tegenstelling tot Verstappen, zat eigenlijk nog verder naar binnen zelfs. Het was puur omdat Hamilton gewoon dit keer, nou ja, toch wat ik zei, een beetje voorzichtig was, te voorzichtig was. Dat ze gewoon met z'n tweeën heel huis die bocht doorkwamen.
Nee, en Hamilton die heeft natuurlijk nooit toegegeven dat hij daar fout zat. En dat gaat hij nu ook niet meer doen. Dus nee. dit is iemand die gewoon in zijn gelijk blijft hangen.
Ja, maar daar heeft hij dan wel over nagedacht. Want hij heeft dat ook gezegd voor de camera van Sky Sports nog een keer net vanavond.
Echt waar?
Ja.
Oké. Okay.
Dus ik dacht eigenlijk dat hij het alleen daar had gezegd. Maar als hij dat ook op de persconferentie heeft gezegd, dan vind ik het helemaal. Dan heeft hij er echt over nagedacht. Dus valt me dan wel een klein beetje tegen van hem.
Ja, coureurs vinden het af en toe gewoon fijn om een sneertje uit te delen. Dus en Hamilton en Verstappen, die hebben de vredespijp groot. En die gaan op zich gewoon goed met elkaar om. Maar ze laten toch ook geen kans onbenut om af en toe toch net even dat steekje onder water te geven. En ik denk dat als Verstappen dit hoort, dat hij opnieuw zijn schouders erover ophaalt.
Nou, denk ik ook, ja.
Interessant allemaal. Zullen we eens gaan kijken wat de voorspellingen hebben gedaan met het NuSport GP-spel? Ja, want eigenlijk als we het podium bekijken, dan staan alle tweede coureurs op het podium. Moeten we toch... Of...
Ja, dat doe je helemaal toch wel een beetje te kort.
Ja, ik sta te denken. Ik bedoel het nog ineens wel als een sneer. Maar het feitelijk gezien is natuurlijk op basis van dit seizoen wel een beetje zo. Russell vind ik gewoon beter dan Hamilton dit seizoen. Maar daardoor hebben heel veel mensen geen of weinig punten gescoord. En dat moet een slagveld geweest zijn in het GP-spel, Moeken.
Ja, het is eigenlijk iedere week een slagveld, moet ik zeggen. Ja. Zeker als het om ons gaat, Bas en Joost. Maar Emiel Kleinsma, die had het wel allemaal goed gezien al voorafgaand aan het weekend. Die had namelijk een team met Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Dus Yuki heeft dan geen punten gescoord, maar die eerste drie natuurlijk wel heel veel. Hartstikke goed gedaan. Joost, jij was van ons drie nog het beste. Plaats 224.
Ja, weet je waarom? Omdat ik Verstappen niet op het podium had. Ik had een voorgevoel dat niet ging gebeuren. Ik hoop niet dat de mensen me nu een jinx verwijten. Maar, ik had gezegd dat hij uit ging vallen. Dus, ik kreeg er uiteindelijk ook helemaal niks voor.
Ja, maar ik was de beste, toch? Joost had 55 punten, ik 58.
Echt niet? Nee, dat klopt niet.
Ja.
Echt?
Ja, dat klopt wel. Maar maakt niet uit.
Gaat zeker om het... idee. Terwijl jullie stonden wel allebei hoger dan ik, want ik ben geëindigd op plaats 629. Daar hoef ik niet over naar huis te schrijven. Algemeen klassement, pakken we er even bij. Jeroen Heijmans, 942 punten bovenaan. Jos de Bos, 82, plaats 2. En Mirjam Ravenstein op plaats 3 met 930 punten.
Wat leuk, Bas, een vrouw in de top 3.
Ja, hartstikke goed. Ja, ook vrouwelijke luisteraars. Je verwacht het niet, maar best wel veel ook nog.
Ja, super.
Bas, ja, heel goed. Bas, plaats 79. Beste van ons drie, keurig. Ja. Top 100. Joost, plaats 273. Aardig. En ik heb ook geen recht van spreken meer. Plaats 399. Maar dat kwam vooral omdat ik vorige week mijn team was vergeten in te vullen.
Ja, precies. Gooi het daar maar op inderdaad. Ja, nee, prachtig. Ja, ik wil toch nog even hebben over die auto's. Hè, want Verstappen benadrukte het al. Carlos Sainz heeft het al gezegd. We hebben lang die discussie gehad. We kunnen de auto's elkaar nou beter volgen. Hoop in. Nou, die discussie die hebben we voor het laatst gevoerd. Dit is het toch?
Ja, nou, de auto's. Het lijkt er zeker op dat ze elkaar beter kunnen volgen. Nogmaals, DRS blijft wel echt een absolute must om te kunnen inhalen. Ja. Alhoewel, nou ja, je ziet wel. In dit geval, hier op Silverstone, leek het erop dat de DRS er ook hielp om er naartoe te rijden eigenlijk. En dan op andere plek toch ook een poging te wagen. En dat is een beetje toch wel typerend aan het circuit van Silverstone ook. Waar je jezelf eigenlijk dusdanig kunt positioneren dat als je, nou, dat degene die voor je rijdt, die moet verdedigen. Die komt dan eigenlijk een soort van verkeerd uit voor de bocht erna. En daardoor kun je toch de zogenaamde switchback doen. Dus het was absoluut hartstikke mooi racen. En ook gewoon circuit van Silverstone zelf ontzettend prachtig natuurlijk om te rijden als coureur zijn. En dat levert dan ook wel weer gave races op, dat blijkt wel.
Ja, want Bas, jij was voor het eerst op Silverstone. Wat vond je er nou van?
Nou, zal ik je eerlijk zeggen dat ik hele hoge verwachtingen had van Silverstone. Maar dat ik het eigenlijk vrijdag en zaterdag niet zo voelde. Maar dan kom je zondag op dit circuit, dan is het drie keer zo druk. Terwijl elk weekend het is gewoon helemaal uitverkocht, elke dag. En op een gegeven moment gewoon de mensen die op die heuvels zitten, de reuring, reuzenratten, festivals.
De buzz.
De buzz, die is echt ongelooflijk.
Silverstone heeft de buzz. Je hebt circuits, die hebben dat de buzz niet, maar dat heeft Silverstone zeker wel.
Abu Dhabi heeft dat niet.
Abu Dhabi heeft niet, maar Bahrein heeft het vooral bijvoorbeeld niet. Nee, dit is gewoon een echte liefhebberscircuit en... het is volgens mij de derde op de kalender qua hoogste gemiddelde snelheid. En ik vind een hoge gemiddelde snelheid draagt gewoon... Zeker als er met veel bocht is, zoals Silverstone. Want Monza is natuurlijk sneller. Maar ja, dat is alleen maar rechtuit eigenlijk. Ja. Dan, en dat is gewoon... Ja, eigenlijk is het een soort van Jedi zonder muren. Zo moet je het een beetje zien. Het leeft gewoon... Het is gewoon een fantastisch spektakel. Ik hou echt van deze baan. En dat is vandaag weer bewezen.
Ja, prachtig. Is het ook leuk om op de race hoop in? Want je hebt natuurlijk heel vaak gedaan. Het is gewoon top, toch?
Ja, zeker. Hartstikke mooie baan om te racen. Ja, ik heb er zelf veel geraced, ook in het VIA World Endurance Championship. Twee keer gewonnen.
Ja.
In LMP2. Laat het prachtig circuit.
Ja, even flexen. Toch even.
Ja, ik moet even noemen natuurlijk, hè. ja, nee. Nee, maar het is heel grappig. Als je zo die auto's aan het ziet rondgaan, daar ook je... En je ziet hoe de rijders, zeg maar, bepaalde bochten rijden. Dan weet je ook eigenlijk gewoon wat er gebeurt, omdat... het circuit van Silverstone heeft een aantal karakteristieken. We hadden natuurlijk in de voorbeschouwing met Patrick ook al aangehaald. De wind speelt altijd een grote rol. Ik denk dat dat overigens ook de reden was waarom bijvoorbeeld Sainz dat kleine foutje maakte, waardoor Verstappen de leiding kon overnemen in het begin van de race. Er zijn een aantal bochten waar je een soort van natuurlijk onderstuur in de auto hebt. Dat is bijvoorbeeld Loughfield, om een bocht te noemen. Dat is Kopscorn toch ook wel een zekere zin. Chapel. Dat zijn allemaal bochten waar... Nou ja, en dat is eigenlijk, dat maakt het voor een coureur en een team ook alweer interessant. Omdat je daar met de auto-afstelling een soort van op moet anticiperen. En tegelijkertijd ook als coureur zijn. Dan moet je daar op een bepaalde manier mee omgaan qua rijden. Omdat je die linker voorwand moet beschermen eigenlijk. Je kunt veel harder de bocht door. Maar je moet je eigenlijk een soort van inhouden om niet... te gretig te zijn en omdat je anders gewoon te snel die linker voorband opeet en toch graining creëert ook.
Ja, nou prachtig. We hebben echt genoten van Silverstone en we gaan eigenlijk door naar het volgende circuit dat echt spektakel gaat opleveren. Maar moet ik misschien ook wel een makkie voor Verstappen, want topsnelheid is daar zo belangrijk. Ja, dat zit wel goed met de Red Bull.
Ja, al zien we wel dat Ferrari toch wel een stap heeft gemaakt. Ik denk ook... We hebben misschien nog niet helemaal goed besproken, maar Mercedes heeft natuurlijk ook echt wel een stap vooruit gezet, zoals het nu lijkt. Ja, ik denk niet dat Verstappen... Ik denk, hij maakt overal een goede kans natuurlijk. Maar ik denk niet dat hij echt met een gigantische marge daar gaat winnen of zo. Nee, ik denk dat het eigenlijk wel weer een spannende race wordt. Ik denk wel dat hij extra gebrand is om daar weer te winnen. Voor de Nederlandse fans natuurlijk, maar ook omdat het op Silverstone niet liep zoals hij zelf wilde.
Ja, zullen we dat dan van dichtbij maar gaan meemaken, Moeken?
Ja, wordt geweldig, Bas. We gaan een mooie trip er even van maken. Die Oostenrijkers zullen eens wat beleven.
Ja, we gaan Oostenrijk even onveilig maken. Moeke en ik zijn daar dus bij. Een week lang in Spielberg. Ja, dan gaan we zien hoe de verhoudingen zijn. Ik wil in ieder geval Hopin bedanken dat je er weer bij was. Onze verloren zoon.
Ja, was leuk.
Ja. Maar we gaan je de komende weken...
weer.
Ja, laten we dat eens even doen. Maar we gaan je de komende weken heel vaak bij Viaplay zien, toch?
Ja, ja, zeker. Volgende race, Oostenrijk, ben ik ook weer bij.
Leuk.
Dan Frankrijk niet, maar Hongarije ben ik ook weer van de partij. En daarna moet ik weer terug naar Hongkong.
Nou, kijk.
Jullie zitten nog twee races met me opgeschreven.
Nou, dat nemen we maar voor lief dan.
Wel veel positieve reacties weer, hè? Op de socials, op Hopin bij Viaplay. Dat is echt... ik begrijp hartstikke goed dat ze hem terug hebben gehaald, om het zo maar even te zeggen. Leuke dynamiek ook met Guido. Leuk. Ik heb genoten dit weekend. Ja, was top.
Ja, nee, Guido en ik hadden het nog over voordat we begonnen. Ik had een fotootje zelf ook nog. Die was van december 2020 of januari 2001. Dus je kunt je voorstellen, wij kennen elkaar ontzettend lang. En zijn ook gewoon vrienden. En dus, ja, die dynamiek ging heel erg goed en eigenlijk gewoon heel natuurlijk. En ja, Guido had natuurlijk ook ontzettend veel ervaring, heel veel kennis. En ja, was erg leuk om samen te werken en hopelijk spoedig weer.
Ja, fantastisch. Perfect. We gaan het meemaken. Dankjewel, Hopin. En veel succes daar de komende tijd bij Viaplay. En we zien je snel natuurlijk weer in de uitzending. Ik ga hem afronden. Bedankt voor het luisteren aan de luisteraar. En nog één dingetje. Wij zouden het nou echt top vinden als je abonneert op de Bordradio. Wat is daar nou handig aan? Het is ten eerste gratis. Ten tweede, je krijgt een melding als een aflevering online staat. En daarnaast is het ook gewoon belangrijk voor onze vindbaarheid. Misschien moeten we daar ook gewoon eerlijk in zijn. Hoe meer mensen abonneren op onze podcast, hoe hoger wij in de charge komen. En wij willen nog hoger komen, want we staan al 18e in de top 40.
Ja, en dan kunnen mensen, als er meer luisteraars zijn, zijn er ook meer mensen om na te praten over onze napraat.
Ja, precies.
Dat is mijn ongemakkelijkste mijn theorie.
Ja. Ik ga afronden. Dank jullie wel. En tot woensdag of donderdag bij de vooruitblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Tot dan. Ik denk wel als mensen langs deze auto lopen dat ze denken, wat doen die twee mannen daarin?
Gelukkig heb jij je laptop op schoot, maar er komt een licht aan.
Ja. Al die beslagen ramen.